soms dan loop je ineens tegen iets onverwachts aan. En dat heeft te maken met trouw. En daar gaat het vandaag ook een beetje over, vandaar dat ik het noem. En dan, dan kom je tot een soms zelfs een beetje schokkende ontdekking. Dat vriendschappen, die misschien al wel 20 of 30 jaar bestaan, door een heel klein dingetje, misschien door geld of iets wat een ander niet bevalt, ineens worden tot een sms'je van je, tussen aanhalingstekens, vrienden, moet je het maar hebben. Dat overkwam mij. En toen dacht ik bij mezelf, wat kan iets wat je van waarde acht en waar je voor zou kunnen vechten, wat kan dat van het ene moment op het andere van waardeloosheid gemaakt worden, tot waardeloosheid gemaakt worden. Van een vriend word je een tussen aanhalingstekens vriend. Eigenlijk betekent dat, je bent nu mijn vijand. En dat zijn dan wel eens van die dingen waarvan je denkt van, dan ga je ook nadenken van, wat heb ik fout gedaan? En je begint zelfs te twijfelen aan je eigen oprechtheid. En dat is ook wel eens goed trouwens hoor. Maar waar we nooit aan mogen twijfelen, en daar gaat het vandaag om, is aan Gods trouw en Gods oprechtheid met ons. En daar zullen we vandaag eens over nadenken. En we zullen merken dat, dat we heel misschien wel eens wat makkelijk leven. Het niet in de gaten hebben of zo. Nou, hoe het ook zij, we zullen met elkaar Gods aangezicht zoeken en hem om leiding vragen in onze gedachten, in het luisteren en in het spreken. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat u alles over heeft om trouw te zijn. En wij als mensen, we zijn wel eens geneigd om onze trouw eventjes buiten de deur te zetten, omdat dingen ons niet bevallen. Maar u heeft alles gegeven om niet onze trouw te kopen, maar uw trouw aan te tonen, uw trouw te bewijzen. En dat bewees u op Golgotha, waar u een offer bracht met uw zoon, waarvan wij de diepte maar heel beperkt kunnen peilen. En waarvan wij de hoogte die het brengen zal nauwelijks kunnen bevatten. Maar dank u wel, Vader, dat u dat geeft en dat u keer op keer vanuit uw woord, maar ook in de praktijk bevestigt dat u trouw bent. Zelfs in moeilijke omstandigheden. Zelfs in momenten en periodes van verdriet en zorg, in lijden, in momenten dat we eigenlijk niet weten wat de volgende dag zou moeten brengen, om het een beetje beter te laten zijn in onze gevoelens en in onze overtuiging. Vader, maar u bent er altijd. En ik wil u bidden, mag dat ook vandaag datgene zijn wat in onze harten bevestigd wordt. Wilt u het geven, die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. U te erkennen in wie u bent en hoe u werkt en wat u doet. In Christus Jezus, onze Heer. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, we zeggen wel eens, hè, trouw moet blijken. En als het niet blijkt, dan zal de trouw er ook wel niet zijn. En misschien is dat ook wel, ik denk ook wel dat het zo is, trouw moet blijken. Trouw is niet trouw zijn op het moment dat het niets kost en geen moeite kost en dat alles makkelijk gaat. Maar trouw komt tevoorschijn, en dat is met gerechtigheid precies hetzelfde, komt tevoorschijn op momenten dat het ook anders kan. En dan maak je keuzes. En hoe maak je die keuzes? Het gedeelte dat we hier net gelezen hebben, dat gaat niet alleen maar over iets in de toekomst. Maar dat gaat eigenlijk over het nu. En wij zijn als gelovigen wel eens geneigd om ons heel veel met de toekomst bezig te houden. We kijken de profetieën erop na en we zien de vervulling in de krant elke dag. Het is jammer dat ze bij de redactie van de krant nog niet even de Bijbeltekst erbij zetten, want dat maakte het ook helemaal makkelijk. Maar we zien toch in heel dat wereldgebeuren de ontwikkeling zoals God dat voorspeld heeft in zijn woord. En er staat hier in het stuk dat wij gelezen hebben, bij de trouw van God. Nou, het staat eigenlijk, God echter is betrouwbaar. God echter is betrouwbaar. Want welke beloften van God er ook zijn in hem, dat is Jezus Christus, zijn ze ja, waarvoor door hem ook het amen is staat. En nou is het niet helemaal toevallig dat het woordje amen betrouwbaar betekent. Het staat hier dus in wezen twee keer. God is betrouwbaar en door hem is het ook betrouwbaar. We neigen er wel eens naar om dus vooruit te kijken naar onze geweldige toekomstverwachting. En daarin ja, zien we in de ontwikkeling van de gebeurtenissen, zien we ook de trouw van God waarin die met dat profetische woord bezig is om dat tot vervulling te brengen. Maar is het zo dat die toekomstverwachting ons niet te veel afleidt van het hier en het nu? Dat is eigenlijk een gedachte die ik wel eens heb. Zien we Gods trouw ook in elke dag? Hebben we in de gaten dat God in ons leven werkzaam is elke dag? Kijk, er staat in vers 22, die ons ook verzegelt en ons de aanbetaling, of het onderpand, hoe je het ook vertalen wil, van de geest geeft in ons hart. Nou heb ik eens nagedacht, wat is nou een aanbetaling of een onderpand? Nou, ja, u weet wel wat een aanbetaling is. Kijk, als we een nieuwe keuken kopen, dan alleen bij één bepaald merk zie ik tegenwoordig reclames, hoef je niet iets aan te betalen. En er worden er duizenden van verkocht, zeggen ze er nog bij. Maar bij de meeste andere merken, als je meubels koopt of een keuken, dan zeggen ze van ja, je moet eventjes een kleine som storten. Ter zekerheid dat je het ook, als wij het bestellen, ook zult afnemen. En anders verbeur je die som. Nou, dat is een aanbetaling. Vroeger had ik een auto op afbetaling. Ja, dat heb ik nog steeds trouwens. Dat moest tegenwoordig alleen leasen. Maar toen had je huurkoop. Ik weet niet of u nog weet wat dat was. Nou, ik zal het even uitleggen. Dan ben je verplicht om als je een auto kocht of zo een beetje duur, dan mocht je er langer over doen. Maar als je dan een keuken kocht, laat het daar maar even ophouden, een keuken, dan moest je dat in 2 jaar, moest je daar elke maand moest je een bedrag betalen. En dat noemden ze dan huurkoop. En op het moment dat je niet meer betaalde, dan mochten ze die keuken bij je komen weghalen. Nou, dat was niet zo fijn, want dat doen ze ook niet zo voorzichtig. Dus je betaalde wel. En wat is nou die afbetaling of die aanbetaling? Dat is dus elke maand dat bedrag. En we krijgen al hetgene wat we eigenlijk pas in de toekomst hadden willen hebben. Die keuken. We konden het niet zo kopen. Dus eigenlijk moest je ervoor sparen. Maar wat deden we? We kochten hem vast. En we maakten schulden om het elke maand af te betalen. Nou, dat is nou eigenlijk dat woordje wat hier ook staat. Dat onderpand, die aanbetaling van de geest. Maar niet wij betalen wat, maar God betaalt ons wat. Dat is het bijzondere. En het gekke is, het verschil is met die keuken. Tegen de tijd dat je 3 jaar lang elke maand dat geld betaalt, dan is die keuken hangende deurtjes geven enzovoort. En al die tijd, dan heb je schuld. En tegen de tijd dat je eigenaar bent van het spul, dan kan je weer opnieuw gaan beginnen met kopen. Nou ja, 3 jaar. De keuken gaat ietsje langer mee. Maar dan moet je weer iemand langs laten komen om de deurtjes recht te hangen. En al na de derde week springt er een stuk porselein uit de wasbak. En het mooie is er al gelijk af enzovoort. Zo werken mensen. Die halen alvast naar voren, maken schulden. En tegen de tijd dat ze werkelijk het eigendom hebben, dan is het helemaal niks meer waard. Dan komen ze het weghalen, want dan wil je weer wat nieuws. God doet het anders. God die betaalt ons wat aan. En wat God aanbetaalt, dat is veel meer dan wat wij ook maar konden bedenken. Maar het is maar een aanbetaald. Het is maar één van die termijntjes. God betaalt ons 1 termijntje. Namelijk, hij geeft zijn geest als een aanbetaling, als 1 termijn van hetgene wat straks in heerlijkheid ontvangen zal worden. En God werkt naar de toekomst toe dat wij opstapelen, rijkdom op rijkdom, totdat die volheid komt. Bij ons kan je die keuken weggooien tegen de tijd dat je het afbetaald hebt. Bij God begint het met die aanbetaling pas om heerlijk te worden. Nou, dat is nou de omgekeerde wereld. God geeft nu een deeltje. En dat is een aanbetaling waarvan hij zegt, ik ben er. Ik ben trouw. Ik geef jou mijn geest in je. Ik schenk jou het geloof. En straks wordt dat geloof, wat nu nog iets is, ja, je kan niet zien, hè, want als je gelooft, dan zie je de dingen niet. Wat nu nog iets is van een belofte in je, die bevestigd wordt door God. En straks wordt het van aangezicht tot aangezicht. Zien we Gods heerlijkheid en hebben we deel aan Gods heerlijkheid in volkomenheid. En God is daarin trouw. God is betrouwbaar. Want welke beloften er ook zijn, in hem, in Jezus Christus, zijn ze ja. Kijk, soms dan denk je wel eens, ja, je kent het boek, zal ik maar zeggen. Je kent de loop van het verhaal. Waarom moeten we nou dat hele boek, of waarom moeten we nou die hele film gaan zien, terwijl we de afloop al weten? Waarom heeft God al die moeite ervoor over en brengt hij ons niet van het ene moment op het andere moment tot heerlijkheid? Dat is toch veel makkelijker? Heeft hij geen zorgen en wij ook niet? Maar God doet het niet zo. God doet dat een beetje anders. God is namelijk niet iemand zoals als mijn baas of uw baas. Of als je zelf baas bent zoals je het doet. Je wil iets bereiken. En dat kost een beetje moeite. En dan heb je een hekel aan. En dan zeg je, ik ben de baas. En zo doen we het. En niet anders. Nou, iedereen die zit ineens te stijgen in zijn stoel. En die gaan allemaal in het gelid. Maar niemand doet van harte wat die baas nou zegt. Want zo moet het. Nou, dat is helemaal niet leuk. En ik heb er andere ideeën over. En ik denk eigenlijk dat het veel beter anders kan. Ik heb geen inspraak of niks. En God heeft er wel moeite voor over. En God die zendt zijn zoon. Onze Heere Jezus Christus. God zegt niet, God zou het kunnen. Want hoe groot je baas ook is, en hoe sterk en hoe rijk en hoe, noem maar op. God is veel sterker en machtiger en krachtiger en in staat om alles te regelen zoals hij het wil met een knip van zijn vingers. Maar hij doet het niet. Hij bewijst zijn trouw jegens ons door zijn zoon te sturen. God wil niet werken uit macht en opleggen. God wil werken uit het betonen van zijn liefde. En uit het betonen van gerechtigheid. Hij wil rechtvaardig zijn in wat hij doet. En hij wil rechtvaardig maken aan wie hij roept. Want welke beloften voor God er ook zijn. Ze zijn ja in Jezus Christus. En er is maar één fundament dat God gebruikt. En dat is het offer op Golgotha. Het kruis waaraan Jezus Christus is gestorven. God heeft ons uitgekozen. Nou, de Romeinenbrief zegt van, en dat is een retorische vraag eigenlijk. Die zegt van, als hij zijn zoon aan ons heeft overgegeven, zou hij dan met hem ons ook niet alles in genade schenken? Dat kruis, dat offer op Golgotha, dat is zijn aantoning van zijn enorme liefde en zijn trouw. Ik zal doen wat ik beloofd heb, want ik heb het grootste offer gebracht wat ik maar kan brengen. En dat is niet iets waar ik me, wat ik breng en dan het niet zal honoreren. Wij zijn geroepen in de, ja, wat staat er? In de vriendschap eigenlijk staat er van Gods Zoon, Jezus Christus. En dat is het. Hebben wij, ik heb het net even over vriendschap gehad. Nou, ik zal u dit zeggen. Hij is een vriend die niet ons tot aanhalingsteken vrienden gaat beschouwen. Hij heeft er alles voor over om zijn vriendschap aan ons trouw te doen zijn. In Filippenzen staat, hiervan ben ik overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, begint, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Hij zal het voltooien. Dat wil zeggen, hij is een werk begonnen en hij maakt het af tot het helemaal compleet is. Kijk, als je nu in Spanje rondrijdt, er zijn economische tijden die zijn in Spanje niet zo geweldig. Het Engelse woordje voor varken is pig. En daar hebben ze een soort woordspeling van gemaakt. Het zijn de pig countries, noemen ze dat dan. De landen die nu in die grote schulden zitten. Dat is de P van Portugal. Dat is de I van Italië. Dat is de G van Griekenland. En dat zijn landen die zijn niet in staat meer om hun eigen schulden te betalen. Die moeten te hulp geschoten worden. En zo zijn mensen. Mensen die ondernemen wat. En als je dan in Spanje rondrijdt en je ziet daar al die onafgemaakte flatgebouwen staan. Van bouwondernemingen die het nog niet verkocht hadden en het geld niet meer hebben om het af te maken. Dan staat daar de mensheid. Iets beginnen en het niet af kunnen maken. We zijn niet bij macht om het te doen. Maar zo is God niet. God voltooit het werk. En hij voltooit het op een wijze waarvan wij niet kunnen dromen. Zo prachtig als het kan worden. En hoe meer wij, en daar gaat het eigenlijk om, hè, hoe meer wij afzien van onszelf, van elke dag. En hoe meer wij onze aandacht richten op God en op het werk dat hij aan het doen is, des te zekerder worden we van die geweldige, heerlijke voltooiing die hij voor ogen heeft. Hoe zeker, kan je zeggen, hoe zeker kunnen we nou zijn van God? Ja, ik weet niet, als je de Bijbel goed kent, dan kan je bijna niks openslaan of Gods vastheid en Gods zekerheid komt aan de orde. Maar laten we eens kijken naar Jacob. Isaac werd geboren terwijl hij niet geboren kon worden. Uit een dode schoot. Isaac, het is onmogelijk wat daar naar de mens gesproken aan de hand was. Was het onmogelijk dat Isaac geboren werd. Maar Isaac werd geboren. En God had het van tevoren gezegd dat hij het doen zou. Het kon helemaal niet. En toch gebeurde het. God is trouw aan zijn belofte. En hoe was het met Jacob? De eerstgeborene, en een paar weken geleden is het al genoemd, dat God heel vaak daarin anders werkt. Maar in Israël was het zo dat de eerstgeborene, die kreeg de zegen en die kreeg de rechten. En Jacob was niet de eerstgeborene. Maar God liet het zo gaan dat hij wel die zegen kreeg. Jacob had nooit uitgekozen kunnen worden, naar de mens gesproken. Isaac had nooit geboren kunnen worden, naar de mens gesproken. Maar God had het van tevoren beloofd en God voerde het uit. Er staat zelfs, Jacob heb ik lief en Esau heb ik gehaat. Daar heb ik nog eens over nagedacht en wat nageslagen, maar er staat werkelijk gehaat. En wij hebben een beetje de neiging om te zeggen, van op de tweede plaats gesteld. Maar er staat niet, Esau heb ik op de tweede plaats gesteld, er staat Esau heb ik gehaat. Maar nou is Gods haat wel een beetje anders dan onze haat. Wij kunnen haten met geweldige emoties en dan een bijl pakken en iemand zijn voorruit inslaan of zo aan de auto. Of zijn banden. Of nou, noem maar op. Nou, zo doet God niet. Die heeft alles onder controle. Maar God zegt wel, ik haat Esau. En ik heb Jacob lief. En was Jacob dan zoveel beter dan Esau? Jacob was een bedrieger. En die verzon allerlei listen om zijn zin te krijgen. En Esau was er eentje, die trapte er steeds weer in. Dus nou ja, waarvoor kan je nou zeggen van wie is er nou beter of minder goed? Maar waarom dan Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat? God zag in Jacob wat Jacob worden zou in de toekomst. En hij zag in Esau wat Esau was op dat moment. God zag in Jacob het werk dat hij in Jacob zou voltooien tot een volk dat op aarde zou heersen onder leiding van de Messias. En hij zag in Esau, zag hij de mens waarvan hij zei, niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Hij zag Esau aan zoals die was en Jacob zoals die worden zou. En uiteindelijk weten we dat God, die eigenlijk alle dingen van het vlees haat, die zonde haat. En zo zag hij Esau natuurlijk aan in zijn eigen werken, die waardeloos zijn voor God. Maar we weten uiteindelijk dat God ook Esau redden zal. Maar dat is niet in deze eon. Dat is wat Ed net zei, het beste is weggelegd voor hem die nu in hen gelooft. En dat is hetgene wat tijdens de eonen, tijdens de tijdperken zal gebeuren. Maar hoe zeker kunnen we zijn van God? Nou, ik heb het een beetje uitgelegd in God belooft wat en hij doet het. Ik heb het uitgelegd aan Jacob, ik heb het uitgelegd aan Isaac. En er zijn zoveel dingen waarin je de vervulling kan zien van Gods belofte in het woord. God belooft het en hij doet het. Laten we nou eens de vraag een beetje omdraaien. Hoe zeker kunnen wij zijn van onze trouw aan God? We rekenen wel op Gods trouw aan ons en dat bevestigt hij ook. Maar zijn wij trouw aan hem? Dat is een vraag die je eigenlijk wel eens mag stellen. Een echte gelovige? Ja, wat is nou een echte gelovige? Nou, een gelovige heeft een gezindheid die niet meer is naar het vlees. Wij wandelen naar de geest en niet naar het vlees. Dat wil niet zeggen dat we niet zo nu en dan is enorm op onze neus vallen, zal ik maar zeggen. En ja, toch in de valstrikken van verleiding terechtkomen, wat ook die verleiding maar mag zijn, dan laat ik er maar niet te zware voorbeelden, helemaal geen voorbeelden geven. U weet zelf wel. Dat je zegt van, heb ik niet goed gedaan. Weer heb ik me, enzovoort. Hè? Tenminste, ik heb dat wel hoor. Als u dat nou niet heeft, leer u mij dan hoe het moet, alsjeblieft. Ik bedoel, ik groei wel, maar het heeft ook wel stuipjes, zal ik maar zeggen, groeistuipjes. Maar een gelovige heeft wel een nieuwe gezindheid. We zijn geen slaven meer van de zonde. We hebben de kracht in ons om niet meer aan die zonde gehoor te moeten geven. En mensen die Gods geest niet in zich hebben, die hebben daar veel grotere problemen mee. Die kunnen hun uiterste best doen naar het vlees, uit eigen kracht. En op een gegeven moment gaat het toch mis. Maar door die nieuwe gezindheid in ons, waarin we trouw willen zijn aan God, komen we ook wel eens in problemen. Want naast trouw aan God willen we toch ook in ons dagelijks leven wel een beetje, ja, succes hebben. We willen slagen in het leven. En heel soms komt dat in conflict met elkaar. En ten diepste is het zo. Ja, en dat is nou even moeilijk voor als je nog aan het begin van je carrière staat. Als je zelfs nog bezig bent om een diploma te halen om later steen en steenrijk te worden. Dan ga ik nu wel zeggen, nou moet je even je oren dicht doen dan. Hè. Dan kom je er vanzelf gewoon wel achter in de loop van je leven. Maar soms is het zo dat je succes verkiest boven trouw. En dan doe je een slechte zaak. Ik ben een zakenman. En ik doe graag goede zaken. Maar dan doe je een slechte zaak. Want succes kiezen boven als gelovige trouw te zijn, dan maak je eigenlijk van je geloof ja, een soort disqualificatie. Een soort Sven Kramer die het verkeerde rondje rijdt. Het lijkt wel of hij wint, maar als je op een gegeven moment de snelste tijd maakt en iedereen houdt zijn mond dicht in het stadion, dan denk je, hé, hier is wat mis. Ik heb verkeerd gekozen. Nou, laten we dan geen verkeerde rondjes rijden. We mogen best jagen op succes, maar nooit ten koste van trouw. En zolang we geen grote verlangen hebben om bij God te willen horen en trouw aan hem te zijn, dan dat we succes willen hebben, dan denk ik dat het gevolg is dat je nooit echt succes zal hebben. Want als we er niet om geven hoe we succes willen hebben en hoe we willen slagen en onze trouw opzij zetten, uiteindelijk zal het zo zijn dat we nooit zullen slagen. Want het enige succes dat we kunnen vinden wordt gevonden in de trouw aan God. En ja, ik zou u best wel eens willen uitnodigen om eens een middagje met mij te praten. Ik zei het vanmorgen nog tegen Lo even. Gods trouw is zo bijzonder, zo wonderlijk ook. Want je denkt op een gegeven moment van, nou heb ik het eindelijk voor elkaar. Hè? Goede baan en niks aan de hand. En ik zing het nou wel uit tot mijn 65e. En als ze vragen of ik tot mijn 68e door wil, dan doe ik het ook nog wel. Maar rechterweg, je zit een beetje te sturen op de routine. En ineens maakt God een bocht op die rechterweg. Op dat kleine weggetje wat jij niet gezien had. En alles is verdwenen. Alles is, kan zomaar weg zijn. En dat gebeurt keer op keer in ons leven. God maakt bochten die wij niet voor mogelijk hielden. Maar het leuke is, en het fijne is, en het hele bijzondere is, hij vliegt nooit uit die bocht. Het is altijd, als ik zelf terugkijk in mijn leven, dan is het altijd, ten goede gekeerd. En dan wil ik niet zeggen, dan moet je maar zelf van nadenken, wat is nou ten goede? Ik ben geen miljonair. Ik ben er net aan begonnen. Ik heb geloof ik 1000 euro of zo, of 2000. En ik heb een heleboel schulden, dus eigenlijk heb ik min zoveel euro, heb ik. Dus ik ben eigenlijk nog maar net begonnen om miljonair te worden. Ik ben geen stap verder gekomen toen dat ik 25 was, eerlijk gezegd. Geen enkele stap verder gekomen. Ik heb 2 huizen, fantastisch. Omdat ik er eentje niet kan verkopen. Maar ja, het is allemaal niks eigenlijk. Nou, maar ik maak me er ook geen zorgen over. God weet toch dat ik 2 huizen heb? Nou, misschien gaat hij dat wel gebruiken om arme mensen in te hebben of zo. Nou, en dan zal hij ook wel voor de rest zorgen. Het maakt me er totaal geen probleem. God is trouw, ook in ons dagelijks leven. En al die bochten die hij neemt, ik zou zeggen, never a dull moment. Het is altijd avontuur. Met God op weg gaan is een geweldig avontuur. Het is de avontuur van ons leven. En hij is trouw. Hij zal je niet laten vallen. Ook al gebeuren er dingen waarvan je zegt van, dat doet pijn. Maar hij is erbij. Hij laat je niet op de straat achter als je gevallen bent. En loop weg en zeg je zoek het maar uit. Nee, hij blijft bij je. U kent toch het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Zo is hij. Hij wilde zijn, zelfs voor zijn vijanden. God is trouw en dat mogen we nooit vergeten. Trouw, hebben we al een beetje genoemd met geloof. Trouw kan alleen maar een hechte fundament hebben in geloof. Trouw is zelfs onmogelijk zonder geloof. Er is één ding nu aan de hand en dat maakt het eigenlijk zo'n avontuur. We leven in een tijd van vervreemding, van de afval noemen we dat dan maar, van geloof. En dat is nou niet iets waar we erover verbaasd moeten zijn, want God had het gezegd. God zegt in 1 Timotheus 4, de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat ze dwaalgeesten en leringen van demonen volgen. Nou ja, dat komt. Je zit eens naar een film te kijken op televisie waarvan je denkt van, nou ja, dat kan nog net, weet je wel. Maar ja, goed, kan nog net. En dan komt er reclame tussendoor. Nou, dat kan echt net niet hoor. Dat wordt zomaar naar binnen krijg je zomaar binnen. Even flap, de film houdt op en boem, het komt zomaar binnen. En dat zijn, over het algemeen, moet je maar eens opletten, dat zijn leerlingen van demonen de laatste tijd. Dat zijn wonderlijke films die je moet zien, waarin dingen gebeuren die je nooit kunnen. Maar het wordt allemaal met magie en tovenarij en huichelarij van leugensprekers rondom ons heen, die ons dat succes willen aansmeren. Voor 5 euro, van falen naar succes enzovoort. Nou, dat boek moet je absoluut kopen. Nou, dat denken nog 5 miljoen mensen. En heb je het gelezen, dan staat er aan het eind van, zo is het mij gelukt. Nou, maar jij hebt er niks aan. Redding is niet alleen maar voor de toekomst. Gods trouw is niet alleen maar gericht op de toekomst in het vervullen van zijn belofte. Gods trouw is ook voor nu. En dat is iets waar we ons heel diep van bewust moeten zijn. En het gekke is, we horen het laatste half jaar, en daar ben ik heel blij om, laat ik dat gelijk voorop stellen, horen we heel veel over de vervulling van de profetieën in het wereldgebeuren om ons heen. Daar wordt onze aandacht op gericht. En dat is heel goed om dat te horen. Maar laat het wel gecombineerd blijven met onze zekerheid van Gods trouw elke dag. De profetieën die vervuld worden. Nou, je ziet als het ware grote gebeurtenissen, zegt het spreekwoord, werpen hun schaduwen vooruit. Nou, dat is zeker het geval. En in ons midden wordt dat ook heel duidelijk verteld. Maar laten we niet alleen maar gefocust zijn op de toekomst. Laten we niet het nu vergeten en dromen van een mooie toekomst. En nu geen vastheid vinden in Gods aanbetaling die hij in ons gegeven heeft. De trouw van God voor elke dag. De vervulling daarvan. Paulus, ja, vreemd genoeg, is dat zo? Paulus zegt meer over onze redding elke dag, dan dat hij bekend maakt over de details van onze toekomstbelofte. God, Paulus vertelt daar wel over. Natuurlijk, 1 Thessalonicenzen staat er vol van. Maar als je 1 Thessalonicenzen uitleest, wat zegt hij dan op een gegeven moment? Dat we ons mogen bekommeren om broeders die het minder hebben. Hij zegt, betrouwbaar is de Heer die u sterker zal voor de boze. En dat is nu. Boven is geen boze hoor. De Heer die zit hier, beneden. En het wordt nog steeds bozer. Maar dat gaat over het nu. Hij zal ons sterken en bewaren voor de boze. 1 Korinthe zegt, God is betrouwbaar en die zal niet toestaan dat wij boven vermogen verzocht worden. En soms, dan denk je wel, het staat aan mijn lippen, misschien boven je lippen. En dat gebeurt. Er is veel verdriet, er is veel lijden, er is onzekerheid voor de toekomst. Hoe zal het allemaal aflopen? Onderzoeken. Het is allemaal waar. En toch, daarin sta je niet alleen. Een gelovige ervaart ook Gods dragende aanwezigheid. Een gelovige heeft het besef van dat God niet dingen zomaar willekeurig doet, maar alles zal uitwerken zoals hij dat bedoeld heeft, met een bedoeling. En ook al zien we de bedoeling nu niet, straks zal dat vervuld worden. In heerlijkheid, God is trouw. Elke dag opnieuw. Elke dag van ons leven. En zijn trouw in het heden en in de toekomst is gevestigd in dat geweldige offer op Golgotha. En hij zal ons niet loslaten. Hij heeft een aanbetaling gedaan. Een aanbetaling. Nou, laten we nou maar zeggen, die aanbetaling. Wij betalen aan voor een nieuwe keuken. Nou, God geeft gelijk al een nieuwe keuken. En hij zegt, dat is nog maar een aanbetaling hoor. Want straks zet ik er nog een mooi huis omheen ook. Hè? Bij wijze van spreken. Nou, dan moet je bij meneer Brr van de keukens niet verwachten hoor. Die wil zo gauw mogelijk een nieuwe keuken aan je verkopen. En je weer in de schulden stoppen. God heeft controle over alle dingen. Ook over de verdrietigheden van dit leven. We mogen niet verwachten dat we, omdat we gelovig zijn, dat we dan gespaard worden voor zorgen. Absoluut niet. En ik weet het, er zijn heel veel zorgen in ons midden. Er is verdriet in ons midden. En God spaart ons er niet voor. Het EA Magazine komt binnenkort uit. En daar staat een mooi stukje in. Een gesprek tussen Andries en Ruud. Met als titel, het is niet waarom, maar waartoe. Ik raad u aan om dat eens te lezen. Weet u wat de psalmist zegt? Beseffen dat elke dag haar eigen kwaad heeft. En dan zegt de psalmist in psalm 92. Des Heeren goedheid in de morgen. En zijn betrouwbaarheid in de nacht. Doen wij dat ook? Beginnen wij 's ochtends de dag met het tegemoetzien van het goede dat God gaat geven. Vader, op weg met u. Een nieuwe dag. Een nieuw avontuur. En ik weet het, u leidt me daarin. U bent erbij en u zult me niet in de steek laten. En 's avonds overdenken we dan wat de dag gebracht heeft. Dat we onderweg wel eens dachten op die dag van, jongen, waar leidt dat heen? Hoe moet het gaan? Wat komt me nou weer tegemoet? En dan uiteindelijk, dan mogen we die dag weer afsluiten met hem te danken. En te overdenken aan die momentjes van trouw waarin hij zich betoonde aanwezig te zijn. We mogen beseffen dat als je klaagliederen leest, hoofdstuk 5, moet je maar eens lezen, staat een zinnetje in. Gods troon is hoog verheven. En dan moet het volk, zou eigenlijk moeten opkijken naar die troon van heerlijkheid van God. Gods troon is hoog verheven. Zijn troon staat vast. Als je dat leest, dan is eigenlijk de volgende gedachte. Van de dynastieën en de koninkrijken uit het verleden. Ik zie daar niet veel meer van. Nou ja, een paar piramides staan er hier en daar nog. Of wat andere grote gebouwen. Maar die koninkrijken en die dynastieën die zijn voorbij gegaan. Er is niks meer van over. En de ene dynastie en het ene koninkrijk volgt het andere op. Maar zijn troon is vast. En heeft u wel eens gevlogen? Ja, de meeste mensen hebben wel eens gevlogen. Nou, als je dan opstijgt, dan ga je door die wolken heen. En als het dan een beetje regenachtig is en een beetje waait, dan klappert dat vliegtuig. En het wordt heen en weer gegooid door de omstandigheden. En dan op een gegeven moment, dan ben je in de blauwe lucht, boven die wolken. En dan is het rustig. Ja, ze nu dan een luchtzak, zeggen ze. Maar oké, maar dan is het rustig. Dan vliegt dat vliegtuig stabiel en beneden is dat gewoel van die wolken. Zo is Gods troon. Hoog verheven boven dat gewoel waardoor alle dingen elke dag veranderen. Zijn troon is vast. Zijn trouw is vast. Alles gaat voorbij. Behalve zijn liefde en zijn trouw. En dat zegt de Thessalonicenzenbrief dan weer voor de praktijk van elke dag. God is getrouw. Hij die u roept, die zal het ook doen. Amen.